nieuw sociaal contract. Is gewoon een partij die die mensenrechten centraal stelt. En daar is nog een wereld te winnen, denk ik.
Dit is NSC in Europa, een podcast van Nieuw Sociaal Contract.
Nieuw Sociaal Contract doet dit jaar voor het eerst mee aan de Europese verkiezingen. Wat kan de partij in Europa bereiken voor Nederland? Het Europees Parlement, Brussel, Straatsburg, het klinkt voor veel mensen ver weg. Waarom is die Europese Unie belangrijk volgens Nieuw Sociaal Contract? Wat zijn de thema's die NSC belangrijk vindt? Wat wil de partij beperken en wat wil zij versterken? Dit is een zevendelige podcast met lijsttrekker Dirk Grotink.
Daar zijn we weer. Hallo.
Jazeker. Jij hebt een waanzinnig mooi uitzicht en ik ook. Over Brussel, want wij zijn te gast bij de nummer 5 op de Europese lijst voor NSC. Ronald de Bruin, directeur van COST. De S staat voor Science, wetenschap. En de T voor Technologie. Dat is een Europese organisatie die gezamenlijke onderzoeksprojecten mogelijk maakt. Heb jij elke dag dit waanzinnige uitzicht over Brussel?
Ik ben bang van wel, ja, inderdaad.
Je zegt bang omdat wij dat niet hebben en het is een mooi uitzicht.
Het is luxueus, ja. Dat is waar, maar je wordt heel hard gewerkt, dat kan ik u verzekeren.
Want als wij hier kijken rondom ons heen, je voelt de Europese Unie dichtbij, hè?
Ja, inderdaad. Wij zitten hier op dit moment op de 23e etage, vlakbij het Noordstation in Brussel. Met een prachtige uitzicht over de stad. Hier voel je in feite gewoon de buzz, om het zo maar te zeggen, van alles wat met Europa te maken heeft en mensen die hier allemaal samenkomen.
Hoe ver moest jij rijden? Fietsen natuurlijk, hè? Je bent een fietser.
Maar ik ben met openbaar vervoer gekomen vanochtend, maar dat is 20 minuutjes.
Want de Europese Commissie
vanuit
is
de Europese wijk. Nee, dat is een kwartiertje.
Waar gaan we het met Ronald over hebben?
Nou, over science en technology. Dat zijn hele belangrijke woorden in het Europese woordenboek. Want dat is eigenlijk wat de steekvlam die de interne markt moet warm houden en moet aanjagen in investeringen in onderzoek, investeringen in de studenten, in jonge mensen. Ja, die gewoon de nieuwe ideeën van de toekomst moeten ontwikkelen. En nou ja, dat is waar de expertise van Ronald ligt. En het is fantastisch dat we zo iemand op de lijst hebben staan.
En degene die ook moet zorgen dat we veilig blijven op dat gebied. En dat is volgens mij heden ten dag best nog een hele enorme tour. Ronald, wij starten elke aflevering met een korte kennismaking. We vullen als het ware je paspoort in. Wat korte vragen, korte antwoorden. Ready?
Helemaal.
Waar ben je geboren?
Nieuw Lekkerland.
Hoe oud ben je?
55.
Wat is je burgerlijke staat?
Ik ben gehuwd.
Wat was je eerste baan?
Beleidsmedewerker bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Je allereerste baan? Of heb je ook nog bijbaantjes gehad?
Nou, ik was breed georiënteerd, zullen we maar zeggen.
Nou, dat vind ik heel spannend antwoord. Wat bedoel je?
Meehelpen met sportevenementen.
Wat is het leukste aan je huidige baan?
Nou, technologie of wetenschap gaat niet over technologie, maar het gaat over mensen. En ik ben een mensenmens. En dat vind ik het mooiste wat er is.
Wat is je grootste hobby?
Sport.
Welke sport?
Ik zwem graag, ik fiets graag en ik ga ook wel eens naar het krachtonk.
Welke muziek geeft jou een boost?
Ik vind Depeche Mode echt iets wat mij een boost geeft, ja.
Wat is je lievelingsplek in Nederland?
Ja, dat is toch mijn geboorteplaats. Want als ik mijn handen letterlijk dus in die modder aan de molens van Kinderdijk, hè, wat onderdeel is van Nieuw Lekkerland. Ja, als die modder aan mijn handen voelt, dan denk ik van ja, hier kom ik vandaan. Ik ben inderdaad uit de klei getrokken, ook al zit ik hier nu in het mooie Brussel.
Wat is je favoriete locatie in Europa?
Ja, dan ga je echt naar mijn hart toe. Dat is toch de Bodensee. Dat is helemaal in Zuid-Duitsland. Dat is een heel groot meer op de grens van Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Mijn vrouw komt daar vandaan en daar kom ik echt helemaal tot rust.
En je favoriete Nederlandse gerecht?
Witlof met ham en kaas in de oven.
En in één zin, waarom is NSC jouw partij?
NSC is van de inhoud. En de mensen bij NSC komen uit het veld.
Ronald, jij werkte eerder voor agentschappen van de Europese Unie. Je hebt er eentje opgezet op Creta, eentje in Boedapest. Je werkt nu voor COST. Wat is er Nederlands aan jou nog?
Nou ja, het is slechts
behalve die klei die je af en toe in de handen hebt.
Nou, het is maar anderhalf uur rijden naar de plaats waar ik geboren ben. Als je in Groningen woont, dan ben je langer onderweg naar mijn geboorteplaats Nieuw Lekkerland en het mooie Kinderdijk met al die windmolens wat daar een onderdeel van uitmaakt. Maar
Eigenlijk. Hè? Wij denken altijd als je dan in Brussel gaat werken, dat dan ineens Nederland ineenmaal uit je blikveld. Maar dat is niet zo.
Nee, dat is iets mentaals, inderdaad. Het is niet iets fysieks. Het is dit dichterbij. Maar je vraag was natuurlijk van, ja, wat is er nou zo Nederlands aan jou? En ik merkte dat eigenlijk pas toen ik in de Europese Unie en ook in het buitenland ging werken. Want dan word je dus geconfronteerd met je typisch Nederlandse aanpak. Begrip van met elkaar omgaan op de werkvloer.
Wat ontdekte je dan? Wat is typisch Nederlands aan jou?
Nou, ik geef heel veel uitleg bij beslissingen die ik neem. Want ik wil dat op een of andere manier legitimeren en uitleggen, zodat dat goed overkomt. En ja, bij mijn Zuid-Europese collega's was dat duidelijk heel anders vanuit de cultuur. Dus nou, de baas zegt X, dus we gaan X. En dat is iets wat ik totaal niet gewend was. Ik heb veel meer een horizontale aanpak en niet zozeer een hiërarchische aanpak.
Is dat negatief of positief? Want jij hebt samen met anderen een boek geschreven over het dienend leiderschap. Wat vind jij menselijk dienend leiderschap een beetje mist in die Europese instellingen?
Ja, wat je dus krijgt is als je van die hiërarchische top-down gestuurde organisaties hebt, is dat mensen die worden geacht op basis van hun creativiteit voor het bijdragen van oplossingen aan grote Europese problemen. Ja, die mensen die voelen zich gewoon in een korset gezet. Dus je zet die mensen niet in hun kracht om te doen wat uiteindelijk de burger, want dat is uiteindelijk waar we het om doen natuurlijk, dient.
Maar zeg jij daarmee, als we het iets meer Nederlands zouden doen, dan zou de Europese Unie nog meer kunnen betekenen voor de burger?
Nee, de kern zit hem eigenlijk niet in het is het hiërarchisch of niet. De kern, en dan wordt het een klein beetje filosofisch, is zet jij je ego, je eigen machtsgedreven aanpak centraal, of word je geleid door een hoger principe, het dienend principe?
Herken je het verhaal van Ronald? Jij kent het Europese parlement natuurlijk als je broekzak.
Zeker, maar het is een omgeving die heel weinig flexibiliteit en individuele bijdrage toestaat. Het is echt een heel rigide systeem. Mensen hebben voor het leven een baan. De progressie die zij maken, is gebaseerd op hoe lang je er zit. En niet hoe goed je bent of wat je bijdraagt. Dus daar is echt ontzettend veel ruimte voor verbetering.
En toch zeg jij en Ronald ook, de Europese Unie is ongelooflijk belangrijk voor
ons. Ik vind dat we moeten ophouden met het idee dat je geen kritiek mag hebben op de EU, want dan ben je gelijk tegen de EU. Dat is onzin. De EU is gewoon een gegeven, net als de Nederlandse overheid. Daar mag je ook gewoon in de Tweede Kamer iets van vinden. En dat vinden wij hier ook. En dus als wij vanuit Nederland het gevoel hebben dat het niet goed gaat met de integriteit in de Europese instellingen bijvoorbeeld, al die corruptieschandalen die er geweest zijn, dan moeten we daar gewoon keihard iets van zeggen. En dan ben ik niet meteen anti-Europees. Nee, ik ben voor dat de democratie in Europa goed werkt.
Ronald, jij hebt HAVO gedaan, MTS, HTS, TU Eindhoven, Universiteit Leiden. En een van jouw specialisaties is cybersecurity. Hoe veilig zijn we op dit moment met alle technologieën die over ons heen denderen in Europa?
Nou, laat ik het zo kort samenvatten. Het is een kwestie van altijd alert blijven. En dat wil niet zeggen dat je, als je alert bent, je per definitie gewoon beschermd bent. Het is een continue race tussen degene die ons kwaad willen doen. Of het nou een cybercrimineel is of een Russische hacker die een energiecentrale wil platleggen. Of vanuit China dat wordt ingebroken op de computersystemen van Volkswagen, zoals we dat pas nog hebben gehoord, en jarenlang. Dus je moet maatregelen nemen. En je moet zeker weten dat je, als er iets gebeurt, daarop kunt reageren. Samenwerken met anderen, ook over de landsgrenzen heen, is belangrijk. En als er dan echt iets gebeurt, dan moeten we het ook tot vervolging kunnen laten overgaan.
Jij noemt een paar voorbeelden, maar is dat het?
Nou, er is natuurlijk veel meer. Kijk, ik denk best dat de luisteraar zich wel kan herkennen in phishing aanvallen, waarbij je wordt geprobeerd om je bankgegevens te achterhalen en dan je bankrekening te plunderen. Ik bedoel, dat zien we allemaal wel een beetje voorbij komen. Maar wat we natuurlijk niet zo gauw zien, is hoe een staatsgedreven Russische hackersgroep toegang probeert te krijgen tot onze kritieke infrastructuren, zoals energiecentrales of andere capaciteiten die we hebben. En dat blijft ook meestal een beetje uit het nieuws, maar het is schering en inslag.
Hoe groot is, denk jij, Dirk, de invloed op de Europese verkiezingen vanuit Rusland? Wat nu vooral heel groot speelt in de media.
Ik denk dat we ons moeten realiseren dat er iedere dag tienduizenden hackers buiten de Europese Unie proberen onze democratie te destabiliseren. Dus online is het wat dat betreft al oorlog. Dat hebben wij niet door.
Nee, ik wou zeggen, wat merk ik als burger van? Wat merkt de kiezer ervan?
Nou, dat heb je bijvoorbeeld, als we nu kijken naar Frankrijk bijvoorbeeld. De afgelopen maanden heeft de president daar heeft echt een draai gemaakt op Rusland. Hij was altijd best wel, hij toonde veel begrip voor Poetin. Maar toen zijn ze erachter gekomen dat de Russische hackers allerlei verhalen die maatschappelijk heel moeilijk liggen aan het vergroten zijn. Denk bijvoorbeeld gewoon de identiteitsconflicten die je hebt in een land. Of de conflicten rond Israël-Palestina. Dat is nu heel erg actueel. Rusland probeert dat te vergroten, te versterken in het maatschappelijk debat. Zodat er meer polarisatie ontstaat. En daar zijn ze dus achter gekomen. En daar heeft de Franse president een lijn getrokken. Dat gebeurt ook bij ons. Dus online zijn ze heel aanwezig om de polarisatie te vergroten. Zodat eigenlijk het politieke debat heel zwart-wit wordt. En er geen midden meer is. Dat is wat het op het publieke debat doet. Maar ik denk dat het gewoon op een lager niveau, als je het hebt over de integriteit van de verkiezingen, zijn er dus ook gewoon blijkbaar Europese politici die op kieslijsten staan van Europese lidstaten die gefinancierd worden door Rusland. En dat is een gigantisch probleem. Pieter Omtzigt heeft daar in de Tweede Kamer aandacht voor gevraagd. Wij hebben ook hier de voorzitter van het parlement, Europees parlement, daarover benaderd. Van wie zijn dat? Want als wij voor de verkiezingen niet weten wie dat zijn, dan blijft het toch een soort van deken van onzekerheid over die hele verkiezingen heen liggen.
En daarom is het ook zo belangrijk dat we samenwerken, ook over de landsgrenzen heen binnen Europa, om de bewustwording te verhogen, om preventieve maatregelen te kunnen nemen, dat we op incidenten kunnen reageren. Want ja, het is wel zo, er zijn enorme kapitalen die worden geïnvesteerd vanuit Rusland of vanuit China, die ons echt proberen te ondermijnen, wat Dirk al zegt. Dus,
en wat merk jij binnen de Europese Unie? Kunnen we dit aan? Kan de Europese Unie dit aan?
Natuurlijk, het is gewoon een kwestie van de juiste focus en ook de budgetten, laten we wel wezen, hiervoor voor vrijmaken. Nou, ik heb zelf het Europese Cybersecurity Agentschap meehelpen opzetten en leiden. Is gevestigd in Creta. En het eerste waar wij mee bezig waren was bewustwording. Als je niet weet wat er gebeurt, dan weet je niet wat je moet doen. Wij probeerden dus een lijst op te stellen van wat zijn nou de maatregelen die je kunt nemen. Niet alleen als burger, maar ook als bedrijf, om jezelf te beschermen. We hadden een heel netwerk van organisaties door Europa heen die met elkaar samenwerkten. Op het moment dat er een incident komt, er werd informatie gedeeld. Van hey, ik zie hier een hek of ik zie daar wat gebeuren. En dat is essentieel om jezelf te kunnen wapenen tegen dit soort activiteiten.
Dit kun je alleen op Europees niveau regelen?
Nou, het is heel erg belangrijk dat we over de landsgrenzen heen werken. Dat is denk ik het grote voordeel van dit op een Europees niveau kunnen aanpakken, waarbij er een soort raamwerk is, waarbij je dus afspraken kunt maken met elkaar. Aan de andere kant, als het uiteindelijk gaat om ja, de echte nationale veiligheid, dan denk ik dat we dat vooral in Nederland moeten blijven beleggen. Maar ook daar wordt samengewerkt tussen de nationale veiligheidsdiensten in Europa. Alleen dat is niet een EU-verband. Dat is een samenwerkingsverband tussen die organisaties zelf. Dus het is een beetje gemêleerd.
Ja, beperken en versterken heet jullie programma. Hè? Wat,
precies.
Wat moet je hier Europees regelen en wat moet je vooral niet Europees regelen?
Nou ja, als het gaat over die veiligheid op het internet, want we hebben het over online. Online kent geen landsgrenzen. Dus het is evident dat we daar moeten versterken. Ik denk dat wat Roland net al aangaf, die samenwerkingsverbanden, met name met buurlanden en ook op het gebied van justitie en vervolging, want dat is echt een van de grote problemen, is dat de meeste online misdaad zien wij niet, merken we niks van. Ondernemers merken dat iedere dag, want die worden dan gehackt en die krijgen hun data niet meer terug en hun computers niet meer terug totdat ze een bepaald bedrag overmaken. En in de meeste gevallen betalen ze dan gewoon en dan krijgen ze hun spullen terug. Het is gewoon een online business model. Dat is eigenlijk de nieuwe vorm van inbraak die tegenwoordig gewoon online plaatsvindt.
Maar kunnen jullie doen mee in de Europese verkiezingen, je hebt een idee over, wat zou je dan in Europees verband dan tegen moeten gaan?
Wat je tegen moet gaan is dat je die Interpol en Europol samenwerking die moet versterkt worden. Je moet de online capaciteiten ook nationaal versterken. Je hebt natuurlijk in Nederland de politie die voor inbraken bevoegd is. Maar je hebt een veel kleinere structuur die voor online inbraken eigenlijk bevoegd is. Dus daar zul je ook nationaal capaciteit moeten vergroten. En dan zien waar de barrière zit. Want heel vaak zit ook Europese wetgeving in de weg. Bijvoorbeeld als het over sommige privacy gaat. Of als het over waar de servers staan, waar overheen gecommuniceerd wordt. Als die buiten de Europese Unie staan, staan wij toch wel vaak buitenspel. Dat is een balans tussen privacy en veiligheid die we iedere keer moeten wegen.
Wanneer komt onze privacy in beeld? Ik zie dat jij je vinger opsteekt. Dat is heel hiërarchisch, hè?
Ik vraag het woord. Ja, ik neem niet het woord.
Het is heel Europees, laat ik het zo zeggen.
Dat is het verschil.
Ja. Als je de Nederlander in jou had gewoon dwars door het verhaal van Dirk het een en ander gezegd. Maar je bent toch Europees en je steekt gewoon netjes
leiders,
je vinger op.
Dienend leiders luisteren eerst om te begrijpen en gaan dan pas praten. Dat is heel belangrijk. Nee, maar ik wou nog even terugkomen op wat Dirk zei. Is heel belangrijk. Hè? Wat doen we dus op Europees niveau en wat doen we dus niet? En doen we in andere verbanden? Ik wil nog even wijzen op een Europese richtlijn. Die gaat om het beschermen van onze netwerken en informatiesystemen. Die legt een aantal minimumstandaarden op aan overheden. Maar ook op een aantal sectoren die kritisch zijn voor het functioneren van onze samenleving. Dus dan denk ik aan de bancaire sector bijvoorbeeld. Of aan de energiesector of watervoorziening. Dat is wel iets wat we met elkaar hebben afgesproken, omdat we tot de conclusie komen, als we hier samenwerken, dan worden we er allemaal beter van. Want uiteindelijk is onze beveiliging zo sterk als de zwakste schakel. Dus dat is belangrijk. En privacy, dat is natuurlijk een heel groot goed. Dan heb je het over mensenrechten. Wat je nu ziet, en ik bouw een klein bruggetje naar kunstmatige intelligentie. Hoe dat wordt gebruikt en onze privacy bedreigt bijvoorbeeld. Ja, dat is toch wel iets wat in Europees verband al heel lang wordt onderkend. Dat de bescherming van onze persoonsgegevens gewoon eigenlijk een fundamenteel mensenrecht is. En daar staan wij ook voor als nieuw sociaal contract.
Maar in jullie programma staat: burgers moeten zelf controle kunnen houden over hun online identiteit. Terughoudendheid is op zijn plaats bij het opzetten van verplichte overheidssystemen voor digitale identiteiten. En dan hebben we het dus over paspoorten, rijbewijzen, bankrekeningen. Dus,
en medische gegevens bijvoorbeeld. Dus je hebt een patiënten.
Dus niet, zeg maar, niet ten. We willen natuurlijk beschermd worden, maar jullie zeggen niet ten koste van alles.
Nee,
niet ten koste van je privacy.
Maar het is ook wat dat betreft. Ik schetste zelf net die tegenstelling die eigenlijk niet altijd terecht is. Je kunt onze veiligheid beschermen zonder onze grondrechten te beschadigen. Hè? Daar is ook NSC voor opgericht. Je kunt mensen beschermen zonder de grondrechten inbreuk te doen op die grondrechten.
Leg dat nog uit?
Nou ja, dat gaat dus online over bijvoorbeeld opsporingsdiensten die toegang hebben tot systemen in het kader van, en daar is ook net een Europese wet voor aangenomen, in principe in die AI Act waar jij het over had, dus kunstmatige intelligentiewet die Europees is aangenomen, is bijvoorbeeld het gebruik van gezichtsherkenning verboden. En dat is heel goed. De enige uitzonderingen die veiligheidsdiensten hebben, en waar dan een rechter ook nog tussen komt en zegt van oké, dat kan in dit geval, dat gaat dan over hele zware misdaad. Dan gaat het over kinderporno, dat gaat over vermiste kinderen en dat gaat over gewoon zeer, zeer zware delicten. Waarbij dan alleen achteraf beelden geanalyseerd kunnen worden die bijvoorbeeld door publieke camera's zijn opgenomen. Maar nooit live en nooit op het moment zelf. Dus dat is een voorbeeld van hoe je veiligheidsdiensten kunt versterken, terwijl je ook onze grondrechten en onze privacy en onze eigen leefomgeving beschermt.
Je begon over AI. Er zijn natuurlijk heel veel technologieën op dit moment die echt tot bloei komen, hè, Ronald. Jij werkt hier bij COST als een instituut die onderzoekers bij elkaar brengt en ook hun onderzoek financiert. Is dat heel veel onderzoek gericht op die nieuwe technologieën?
Nou, mijn mantra is eigenlijk, wetenschap of onderzoek gaat niet zozeer over technologie, maar het gaat over mensen. Hè? En als we het hebben over dienend leiderschap, vind ik dat de mens centraal staat. Maar ook als het gaat over onderzoek en technologische ontwikkelingen. Laten we alsjeblieft voorkomen dat de technologie, zeg maar, controle gaat krijgen over de mens. En dat is wat Dirk ook net aangaf. Nou, als het gaat over de kunstmatige.
Gaat dat gebeuren, denk je?
Nou, als je kijkt waar kunstmatige intelligentie zich naartoe beweegt, dan zie je aan de ene kant heel veel voordelen. Bijvoorbeeld het kunnen herkennen van huidkanker. Want op dit moment wordt dat nog steeds gedaan door een deskundige met het blote oog. Maar als kunstmatige intelligentie wordt ingezet, schijnt het zo te zijn dat het makkelijker is om een aantal zaken te detecteren die niet met het blote oog zijn vast te stellen. Dus dat is een heel goed voorbeeld hoe die technologie positief kan bijdragen aan ons welzijn, gezondheid. Maar aan de andere kant, op dit moment zijn er verkiezingen in India. En er zijn deepfake video's van president Modi, waarop hij gewoon aan publiek ontkent dat hij de president is van India en allerlei boodschappen de wereld inslingert die niet van hem zijn. En die zijn gewoon niet van echte beelden te onderscheiden. Nou, dat is gewoon buitengewoon kwalijk. Dus hier zie je dus dat technologie kan aan de ene kant de mens dienen, maar kan aan de andere kant ook de mens, en in dit geval het democratisch proces, gewoon ontregelen. En ja, daar moeten we iets doen. En dat is dus de achtergrond van zo'n kunstmatige intelligentiewet die pas is aangenomen.
Maar ik denk dat het probleem van technologische ontwikkeling wel echt dieper ligt. Mensen hebben het gevoel dat het zo snel gaat dat ze eigenlijk controle niet meer hebben over wat er gebeurt. En daarom is het beschermen van die grondrechten en van die privacy zo belangrijk. Maar op het moment dat er inderdaad de beelden die gemaakt worden, de video's die we zien, de audio die we horen, dat op een gegeven moment gewoon computer gegenereerd is en dat de mens eigenlijk helemaal uit die formule gehaald wordt, dan bestaat er een ongemak die veel dieper ligt dan alleen het gaat over het destabiliseren van de democratie. Eigenlijk gaat het over onze rol in de samenleving.
Het is de vraag, wat voor samenleving wil je?
Precies.
Maar hoe wil je daar als NSC dan in Europa mee omgaan? Want we weten allemaal, ontwikkelingen gaan door en zijn soms hartstikke mooi. Ik bedoel, Ronald, jij hebt ongetwijfeld zulke mooie innovaties voorbij zien komen in je leven, die ons ook heel veel hebben gebracht. Dus hoe zorg je dan, wat is jullie idee als NSC, dat je een leefbare, menselijke wereld houdt met die innovaties die hoe dan ook doorgaan?
Nou, het punt is vaak dat als je kijkt naar bedrijven die technologieën ontwikkelen, dat in eerste instantie het bewustzijn van mensenrechten überhaupt niet wordt meegenomen. En wat er eigenlijk nodig is een zogenaamde privacy by design. Dat in het ontwerp van de technologie al wordt nagedacht over hoe kunnen we dan tegelijkertijd de privacy van mensen beschermen. Nou, dat heeft ook te maken met een stukje opleiding. Ik heb dat zelf op de TU Eindhoven met een paplevel ingegoten gekregen. Van ja, de mens staat centraal. Mooie technologie. Maar we zouden eigenlijk de programmeurs ook bewust moeten maken dat een belangrijke eis is. En niet achteraf pas gaan reageren of repareren. En dat is waar het vaak toch nog misgaat. En Nieuw Sociaal Contract, ja, is gewoon een partij die mensenrechten centraal stelt. En daar is nog een wereld te winnen, denk ik.
Noem eens een onderzoek waar je op dit moment mee bezig bent.
Er is op dit moment een groep van onderzoekers bezig om mobiele communicatiestandaarden te ontwikkelen. De GSM-standaard kwam bijvoorbeeld uit de netwerken die wij financieren, toen al. Maar dat gaat nog steeds door. Dus er worden nieuwe standaarden gezet. En, ja,
dat betekent in dit geval, een GSM-standaard betekent?
Nou, dat betekent gewoon dat je een technische standaard hebt op basis waarvan je dus met elkaar kunt communiceren over netwerken heen, die je met elkaar in verbinding kunt zetten, over landsgrenzen heen, zodat we allemaal met dezelfde standaarden dus ja, overal bereikbaar kunnen zijn, mensen kunnen bellen, kunnen communiceren, ook via het internet. En daar moet je dus technische afspraken voor maken over hoe je die systemen interoperabel maakt, om het maar technisch te zeggen.
Maar als al die onderzoekers uit al die verschillende landen bij elkaar komen, hebben zij dan eenzelfde uitgangspunt als jij? Dus dat bij elke innovatie het menselijke aspect voorop staat?
Waar het vaak misgaat is de drijfveer die heel erg sterk is bij het ontwikkelen van nieuwe standaarden. Want dan heb je het over bedrijven in de telecomsector die eigenlijk maar één ding willen, zo snel mogelijk een grote markt hebben. En als je standaarden hebt, ja, kun je met elkaar praten, kun je over de landsgrenzen heen communiceren, dus kun je ook meer markt winnen. Dus er zit een intrinsieke economische drijfveer om dat zo snel mogelijk te doen. En dat is waar bescherming van persoonlijke gegevens wordt vergeten. Het is gewoon een andere drijfveer.
Wat is het standpunt van NSC hierin dan? Nou, hoe zorg je dat die bescherming, dat de mens centraal blijft staan bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën?
Nou, dat is precies wat Ronald zegt. Is dat door de mens centraal te stellen en de mensenrechten centraal te stellen bij als aanvang, als minimumstandaard voor ieder nieuw product die je ontwikkelt. Het probleem is alleen dat in Amerika en in China, of waar dan ook anders ter wereld, dat helemaal niet zo belangrijk is. Dus wij worden overspoeld met technologieën En ik denk dat de sociale media daar een mooi voorbeeld van zijn. Facebook en X en TikTok. Die zetten helemaal niet dat soort gedachten in het centrum van hun ontwikkeling. Die zetten gewoon de inkomsten, de reclameinkomsten van bedrijven in het midden van hun discussies. Ze willen geld verdienen. Dus bij NSC zijn mensenrechten geen beperking. Het is een randvoorwaarde om economisch actief te kunnen zijn, ook in de Europese Unie. En dat is waar we veel strenger in moeten zijn. Dus het is nu, en ik denk dat heel veel mensen dat ook zo zien, iedereen kan maar naar Europa komen met producten die onder omstandigheden gemaakt worden of met standaarden gemaakt worden, bijvoorbeeld het totale negeren van een aantal grondrechten. En die kunnen hier gewoon verkocht worden. Hoe is dat in godsnaam mogelijk?
Ja, dat is toch wel een punt hier. Want Europa is heel erg sterk in mobiele communicatie. Hier zetten wij de standaarden. Maar ik zou eigenlijk zeggen, we have to keep the big tech in check. Hè? Want het wordt over ons uitgerold en we kunnen er eigenlijk niks aan doen.
Dus wie staat nog op tegen Facebook? Wie staat nog op tegen? Wie kan Elon Musk zeggen van vriend, tot hier en niet verder? Als het over bijvoorbeeld het verspreiden van desinformatie gaat die de Europese verkiezingen gaan beïnvloeden en die nationale verkiezingen gaan beïnvloeden. De enige die dat kunnen doen, en dat is waar wij dan de Europese Unie willen versterken, dat is de Europese Unie. Tegelijkertijd heb je nationaal moet je huiswerk maken, maar samen moet je op kunnen staan tegen dat soort bedrijven die veel groter zijn dan individuele landen binnen de Europese Unie.
Zo te horen, Ronald, hebben we jou heel hard nodig in het Europees Parlement.
Nou, er is nog een hele wereld te winnen hier. Digitale technologieën zitten in de haarvaten van onze samenleving, van ons persoonlijk leven, van het economisch verkeer. Dus hier zou ik echt heel erg graag een bijdrage willen leveren.
Nou, wie weet. Hartelijk dank dat je ons hier wilde ontvangen met dit prachtige uitzicht over Brussel. Het was ook wel mooi tijdens dit gesprek om te zien dat jullie regelmatig naar buiten keken als je het over Brussel had of de Europese Unie. We zijn bijna door de aflevering heen, maar we hebben er nog één. En daarvoor gaan we terug, Dirk, naar Grotinkgrond, naar Ruurlo.
Ruurlo, Suzanne Faal, nummer 6 op de NSC-lijst. Met een gigantische ervaring, regionaal. En waar ik ook nu al zin in heb in dat gesprek. Want dat is ook weer NSC-expertise die wij graag naar het Europees Parlement willen brengen.
Ronald, dankjewel voor jouw expertise. Degene die luisterde, dank voor het luisteren. Dit was NSC in Europa.